wonderlijke naam. Amen. We gaan vandaag een korte Bijbelstudie. Oké, even zien hoe ik deze kan wegdoen. Oké. Korte Bijbelstudie. over ons gebed. Ages alive doen. Ja, dat is er ook bij. Voilà. Over onze gebedspunten en onze vast. Elke week hebben we een ander thema. En het zou goed zijn dat we telkens op de woensdag Bijbelstudie. Dus Emmanuel, je weet al wat doen voor volgende week. Elke week hebben we een thema en bepaalde gebedspunten. En bij elk gebedspunt zijn er natuurlijk schriftverzen. Ja. Ik heb geen schriftverzen op het foldertje mee laten afdrukken. Maar we gaan zo eens zien wat eigenlijk de Bijbel zegt over die bepaalde gebedspunten en daar rond. Dan heb je dat ook beter in je hoofd, dan kan je dat beter meenemen wanneer we daarvoor bidden. Amen. Want het is de bedoeling natuurlijk in deze tijd van, ik heb het zondag ook gezegd, van een reset. De knop eventjes indrukken, eventjes terug gaan nadenken, wat is er weer belangrijk? Dat is toch mijn relatie met God, dat is mijn persoonlijke toewijding, wat is er belangrijk? En dat helpt gebed en vasten helpen daarmee. Vasten is niet om iets te verkrijgen van God, is niet om God te manipuleren, om u iets te geven, dat is niet zo, jij die afziet, zodat ineens God u meer gaat geven van bepaalde zaken. Dat is misschien de Oud-Testamentse manier van vasten, ook al heeft God dat niet helemaal aanvaard. Zeker niet in Jesaja spreekt hij zich daar streng tegenover, maar dat is een Bijbelstudie voor een andere keer. Zelfs Jezus bestrafte de Farizeeërs omdat ze aan het vasten waren met een bepaald doel om gezien te worden door de mensen. En Jezus zegt, nee, als je vast, doe het dan niet openbaar, doe het in het geheim, zodat het tussen u en God is. Hè? Dus er zijn allerlei verkeerde redenen om te vasten. Er zijn natuurlijk ook goede redenen, maar wij zien vasten toch een tijd dat je apart zet. En zeker in Oud-Testamentse tijden, ook in de tijd van Jezus. Nou, natuurlijk, als je aan het vasten bent, als je niet aan het eten was, dan moest je niet bezig zijn met op zoek gaan naar eten. Dan moest je niet bezig zijn met het klaarmaken van eten, wat in die tijd natuurlijk heel veel tijd vergde. En dan had je meer tijd om te spenderen, tezamen met je familie en in het woord en zich richten tot God. Dus dat is de bedoeling eigenlijk van vast, om je te richten naar de Heer, om uw relatie, door die tijd dat je meer hebt met God, om die relatie te doen vaster te maken. Amen. Het is ook goed om stil te staan bij alle zaken die we zo vanzelfsprekend vinden, zoals eten, zoals social media, zoals goed eten, al die zaken die wij vanzelfsprekend vinden. Om daar dankbaar voor te zijn nu dat je eventjes een tijd gaat hebben dat je ze minder hebt. Amen. Maar als je tezamen met ons bidt deze dag, die gebedspunten die staan uitgetipt. Amen. Dat zijn er 7 voor deze week. Je kan elke dag 1 gebedspunt voor ogen houden. Je kan elke dag ze alle 7 bidden. Dat is hoe je zelf kiest. We gaan eerst de eerste een keer zien. De eerste zegt, bid dat elke gelovige... ik had eerst Jesaja 43, 18 tot en met 19 als themavers erop gezet. Die luidt, blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd. Laat het verleden nu rusten. Zie, ik ga iets nieuws verrichten. Nu ontkiemt het. Heb je het nog niet gemerkt? Amen. Dat is, en ik zal daar volgende week of de week daarop wel wat dieper op gaan, de context van die vers. Amen. Maar ik geloof dat God inderdaad iets nieuws wil verrichten. Hè? En soms zien we niet direct het resultaat. Soms zien we niet direct het nieuwe dat God wil doen. Het is daarmee dat God ook doorheen Jesaja vroeg, want hij sprak naar de natie van Israël. Hij ging iets nieuws doen nadat er een straf ging komen, maar de straf ging gedaan zijn. Het verleden gingen ze achter zich moeten laten en ze gingen naar voren moeten kijken. Iets nieuws dat God ging verrichten. En soms beginnen te ontkiemen en zien we het nog niet. Dus hou je ogen open in 2025. Het is niet alleen 2025, het is nu toevallig omdat we in 2025 zijn. Want elke dag wil God iets nieuws verrichten. Amen. Het is niet dat er iets speciaals gebeurt gisterenavond om middernacht. Om 23:59, 59 seconden opeens naar middernacht en een nieuwe dag, een nieuwe jaar begint. God heeft een andere kalender dan onze kalender. Onze kalender is gebaseerd op de Romeinse kalender. Ja? We noemen het januari. Dat is genoemd naar een god van de Romeinse religie, Janos, denk ik dat hij noemt. Ja, ze hebben er zoveel goden. Trouwens, elke dag van onze week is genoemd naar een Griekse god. God kijkt niet naar hoe dat we onze dagen noemen, welke telling dat we hebben. God heeft een aparte telling. Amen. En het is hij in Daniël hoofdstuk 2, het is hij die koningen aanzet en koningen afzet. Het is hij die seizoenen bepaalt. Het is hij die de tijden in zijn handen heeft. Het is hij die bepaalt welke generatie dat gezegend zal zijn. Welke generatie. Hij heeft alles in zijn handen. Amen. De wereldse machten. Hè? Ze denken dat zij het allemaal voor te zeggen heeft, maar eigenlijk is God achter de schermen al de pionnen aan het zetten. Om uiteindelijk de grote dag te doen uitkomen. De grote dag dat de Heer Jezus terugkomt. En ik weet niet wanneer dat die gaat gebeuren, maar dat staat op Gods kalender. Amen. Het grote event is reeds gebeurd wanneer Jezus de eerste keer kwam. Hè? Wanneer de tijd, de volledige tijd daar was, stuurde God zijn zoon, geboren uit een vrouw onder de wet. Amen. En er zal een tweede keer zijn wanneer dat alles hier gaat geoordeeld worden. Het grote oordeel gaat gebeuren. En er komt een nieuwe aarde en een nieuwe hemel. En dat is het laatste dat we gaan meemaken. Amen. Voor de eeuwigheid gaat ingezet worden. Amen. Al de rest is bijzaak. En onze ogen moeten dus op gericht zijn op dat nieuwe dat de Heer wil verrichten. Het nieuwe dat hij reeds heeft verricht. Hetgeen dat dan ontkiemen is in je hart, in je leven. In je relatie met de Heer. Laat dat groeien. Amen. Laat dat groeien. Bewater dat. Hè? Houd dat koesbaar. Betrek de Heer in alles wat je doet. En je zult zien. Maar goed. Gebedspunt 1. Bid dat elke gelovige een diepere persoonlijke relatie met Jezus ontwikkelt en leeft in zijn vrede en rust. Amen. Natuurlijk, als je bidt voor elke gelovige, bid je ook voor jezelf. En het thema van deze week is persoonlijke toewijding en relatie met God. En een relatie met God is een persoonlijke relatie met God. Amen. Anders. Ja, je kan relaties hebben die heel onpersoonlijk zijn, die gebaseerd zijn op contracten, die gebaseerd zijn op wederzijdse toestemming en instemming. Dan maakt het niet dat het persoonlijk is. Hè. Persoonlijk is wanneer dat je elkaar kent. Hè. Persoonlijk is wanneer dat je op elkaar kunt vertrouwen. Amen. Dat is intiem, het is dieper, het gaat verder dan alleen maar handelingen. Het gaat verder dan alleen maar wat de persoon zegt of doet, want je weet wie hij is, je weet wie zij is, je kent hem of zijn hart. Amen, dat is een diepere persoonlijke relatie. Een persoonlijke relatie is niet een relatie waar je snel gaat oordelen, want je kent de persoon. Er is genade, er is geduld. Amen, liefde staat centraal en dat is wat de Heer wil. In Johannes 15, het ideale hoofdstuk, dat gaat over dit gebedspunt, dat we een relatie met God mogen ontwikkelen. en zo kunnen leven in zijn vrede en rust. Dat is in Johannes 15, als je tijd hebt, lees een keer heel Johannes 15. Dat is het hoofdstuk over de wijnstok en de ranken. En waarin Jezus verschillende malen herhaalt. Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Amen. Dat is dus het belang van die persoonlijke relatie met Jezus. Want zonder hem kan je niets doen in het koninkrijk van God. Het is die relatie met Jezus dat ons doet groeien in het koninkrijk van God. Je kan ook zoveel daden doen als je wil. Je kan ook zoveel goede werken doen voor de kerk, uit schuldgevoel, uit traditie. Je kan nog zoveel doen voor de kerk als je wil. Maar Jezus zei, zonder mij kan je niets doen. Als iemand in mij blijft en ik in hem, dan ga je veel vrucht dragen. Halleluja. Een andere vers die bij dit gebedspunt aansluit. We kennen allemaal Matthäus 11, 28. Hè, kom naar mij. Jullie die vermoeid zijn onder lasten gebukt zijn, dan zal ik jullie rust geven. Maar eigenlijk als we de voorgaande verzen lezen, dan komt er toch nog meer uit. Dan zal je zien dat er nog meer uit wat Jezus zegt, dat je er nog meer uit kunt halen. Zullen we even lezen vanaf vers 25. In die tijd zei Jezus ook, ik loof u Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijze en verstandige verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Dank u, Jezus. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader. Niemand dan de Vader weet wie de Zoon is. En wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon. En iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Amen. Dus wil je God kennen, wil je die relatie met God, wil je die rust waarover Jezus spreekt, dan moet je weten wie de Vader is, dan moet je weten wie God is. En alleen de openbaring van wie God is, kan men zien aan de bemiddelaar, en dat is de Zoon, dat is Jezus Christus. Amen. Jezus is God gemanifesteerd als liefde in het vlees. Amen. Het ware hart van de Vader wordt zichtbaar in het werk van Jezus. Amen. Hij is onze bemiddelaar, hij is ons voorbeeld. En dan zegt hij, na deze krachtige vers, iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren, daar zien we wie God is. Dus als je openbaring nodig hebt van wie God is, stop niet bij het Oude Testament, alsjeblieft. Ik heb al zoveel mensen horen zeggen, die in de Bijbel beginnen te lezen, en die stoppen er gewoon mee, omdat ze het Oude Testament niet begrijpen. Ze stoppen ermee. Ze denken, wat zijn dat hier allemaal voor vreemde zaken? God die... ik heb pas nog gehoord. Hoe moet ik dit verklaren? Hoe moet ik dit lezen? God die beveelt aan zijn volk om een ander volk af te slachten, inclusief vrouwen en kinderen? Als je alleen maar het Oude Testament leest en je leest inderdaad die verhalen, vreemde verhalen, waarin God soms rare zaken beveelt. En het spreekt daarover slavernij en het spreekt over andere volken die beloofd land dan innemen en die bewonen om ze eruit. En als er dan vrouwen nog aanwezig zijn, die mogen dan als slaaf in huis nemen en allemaal wetten. En als je natuurlijk, ik kan het allemaal verklaren. En ik heb dat een plaats gegeven in mijn hoofd. Doorheen de hele geschiedenis, de rode lijn van Genesis tot Openbaring. Dus ik kan het een plaats geven waarom God zo'n dinges zou geven. En ik heb er al veel over gehoord, uitleg van andere theologen en filosofen, waarom God zo'n regels in het Oude Testament heeft gezet. Maar voor een beginneling die God nog niet kent, en die begint bij het Oude Testament, ik zou ze het niet aanraden. Want zo leer je de ware God Amen, die zich geopenbaard heeft. En de wet en het Oude Testament was een schoolmeester. Het moest ons toen laten beseffen dat God heilig is en dat we het niet op ons eigen kunnen. En dat de wet ons eigenlijk schuldig maakt en beseft dat we zondevol zijn en dat we een redder nodig hebben. En die redder is gekomen. Amen. God heeft getoond dat hij met ons lot is begaan. In ieder geval, Jezus is de openbaring van God als liefde. En dan zegt hij, kom naar mij, jullie die vermoeid zijn onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Oké, wat wil Jezus hier nu zeggen? Jullie die vermoeid zijn onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij. Hij wil zeggen, onderwerp jezelf aan mij. Maak mij je leraar. Zie, de leerlingen van Jezus, het volk van Israël, had verschillende leraren, genaamd de schriftgeleerden en de fariseers. En zij onderwerpten zich aan hun gezag. Jezus zit hier te zeggen, nee, onderwerp u onder mijn gezag, mijn juk. Ja? Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En dit in tegenstelling tot het juk en de last die de schriftgeleerden en de fariseers op de mensen zaten te leggen. En zij zaten nog meer lasten te geven dan de last van de wet zich reeds had aangeboden. Maar hier is Jezus die eigenlijk is gekomen om het allemaal te vervullen. Amen. Die de last van de religiositeit, van het traditionele wetticisme. Amen. Om dat te doorbreken. Daarvoor kwam hij. Halleluja. Dus, snap je wat Jezus wil zeggen? Wees gejukt met mij. Er zit nog meer achter. Het juk dat niet alleen een gezag is van andere leraren, het juk ook in het beeld van de agricultuur van die tijd, met de beesten die in een span moesten lopen en die dus gejukt moesten zijn. Met andere woorden, die hadden zo'n span op hun schouders en dan konden ze dezelfde richting uitlopen. Dat is wat wij moeten doen met Jezus gejukt zijn, niet met religieuze mensen. Niet met theologen, filosofen, er is maar één iemand dat je gejukt mag zijn, broeders en zusters. Dat is de Heer. Amen. Wees niet gejukt met ongelovigen, zegt Paulus. Want wij hebben de twee tezamen. Wat hebben wij gemeen met, met licht en het duisternis? Amen. Dus wat hebben ze tezamen? Een ongelovige, iemand die Jezus niet kent, die gaat u, als je ermee samengehuwd bent, die gaat u van het pad afbrengen. Die gaat u wegleiden op den duur. Dus je moet ervoor kiezen, nee, dat juk ga ik niet dragen. Ik ga niet onder dat gezag zitten. Ik ga onder het gezag van Jezus zitten, want hij heeft gezegd dat zijn juk zacht is. En dat hij zachtmoedig is en nederig van hart. En dat ik enkel en alleen bij hem werkelijk rust kan vinden. Niet in de wereld, amen, niet bij de ongelovigen. Halleluja, die van alles en nog wat beloven. Uiteindelijk is er maar één iemand, de welke dat we rust kunnen vinden. Kan iemand in de chat tippen, dank u wel, Jezus. Dank u wel, Jezus. Oké, volgende gebedspunt. We bidden en we vragen aan God om leiding te geven, Vader, in al onze beslissingen. En om een leven te leiden vanuit geloof en niet vanuit angst. Dat is het tweede punt. Vraag dan aan God. Vraag God elke dag. Vraag hem, Heere, ik wil leiding in mijn beslissingen vandaag. Ik wil mijn leven leiden, Heere, vanuit geloof, niet vanuit angst. En we hebben daar natuurlijk schriftversen voor. Eén die bekend is. Bij sommigen hangt die misschien boven je bed. En het is misschien goed dat hij boven je bed hangt. Dat is wanneer je opstaat. Dat je kan zeggen, vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op je eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet. Dan baant hij voor jou de weg. Halleluja. Een andere vers, Nieuw Testamentse vers 2 Timotheus, hoofdstuk 1. Wanneer het zegt van, dat we vragen om een leven te leiden vanuit geloof, niet vanuit angst, dan komt meestal 2 Timotheus, hoofdstuk 1, vers 7. God heeft ons niet een geest van, in de andere vertaling staat angst, ons niet een geest van angst gegeven of lafhartigheid, maar een geest van kracht, van liefde en bezonnenheid. Amen. God gave us not a spirit of fear. Nu, op het eerste gezicht lijkt dat misschien wel te bevestigen. Deze vers dat we geen geest, dat God ons geen geest heeft gegeven van angst. Geest van kracht. Maar die schriftvers betekent meer. Ik was die daar straks aan het lezen. Je moet eigenlijk lezen. Vanaf vers 5 moet je eigenlijk lezen. En ik zal het even op het scherm laten zien. En dan krijg je er nog meer uit. Oké, dus denk even. Dit is Paulus, die schrijft aan Timotheus, een jonge voorganger. En Paulus schrijft vanuit de gevangenis. Hij is opgepakt wegens het prediken van het evangelie. Houd dat in gedachten, want het spreekt niet zomaar over eenderd welke angst. Ja, het spreekt niet over angst die je soms mag doorstaan als je batterij van je gsm plat gaat. Dat is niet de angst waarover Paulus het heeft. En pas op, dat wil niet zeggen dat uw angsten niet reëel zijn en dat God er, dat God niet, dat hij er niet om geeft als je angstig bent. Nee, God geeft, want hij wil niet dat we angstig zijn, sowieso. Maar deze vers heeft een andere angst in gedachten. We zullen even lezen. Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat je grootmoeder Lois en je moeder Eunica hadden en dat, daarvan ben ik overtuigd, jij nu ook hebt. Hij zegt, Timotheus, jij hebt groot geloof. Ja? Amen. Kan iemand tegen zichzelf zeggen, ik heb ook groot geloof. Jezus heeft voor mij gebeden. Amen. Het is aan het ontkiemen. Ik zie het nog niet helemaal zoals het moet zijn. Maar ik ga doen wat Paulus zegt, want hij gaat verder. Daarom spoor ik je aan. Ja, ik spoor vandaag ook iemand aan. Om het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezon. Hij heeft de gave erover dat hij het heeft. Waarschijnlijk over de taak waarmee hij bekrachtigd was. En dat was de taak van de evangelist. De gave om het evangelie te kunnen verkondigen. Het geloof dat hij gekregen. Groot geloof. Dat hij nu in daden moet omzetten. En niet mee mag stoppen om het evangelie te blijven verkondigen. Dat is de geest van lafhartigheid waarover dat hij spreekt. Misschien werd Timotheus verleid om te stoppen. Omdat hij zag dat er mensen werden vervolgd omwille van het evangelie. Hij zag dat Paulus in de gevangenis zat. En dan begin je al eens na te denken. Dan beginnen die doemscenario's al in je hoofd te komen. En dan denk je misschien van, misschien ga ik ook in de gevangenis komen als ik blijf prediken. Want hij gaat verder. Luister, hij gaat verder, vers 8. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. Zie, Paulus had niet zomaar eenderd welke angst of lafhartigheid in gedachten. Hij had eigenlijk lafhartigheid in gedachten. Dus die vertaling van de MBV vertaalt het eigenlijk goed. Het heeft te maken met lafhartigheid. Een schaamte voor het evangelie. Snap je wat ik wil zeggen? Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen. Schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangen zit. Maar deel in het lijden voor het evangelie met de kracht die God je geeft. Hij heeft ons gered en ons geroepen tot een heilige taak. Niet op grond van onze daden. Heeft ons gered. Niet op grond van onze daden, maar omdat hij daartoe uit genade besloten had. En deze genade was ons voor alle tijden gegeven in Christus Jezus. Maar nu is ze bekend geworden doordat onze redder Christus Jezus is verschenen. Die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie. En van dit evangelie ben ik verkondiger, apostel en leraar. Daarom moet ik dit alles ondergaan. Maar ik schaam me niet, want ik weet in wie ik mijn vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat Hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd te bewaren tot de grote dag aanbreekt. Halleluja. Hier zit veel in deze vers. Amen. Hier zit veel in deze vers. En als je wil, kan ik hem nog eens even ontleden. Laten we even teruggaan. Dus Timotheus, of Timotheus, hoe dat je het ook mogen uitspreken, was een jonge evangelist, een jonge voorganger. En ik neem aan, hij woonde in de stad Efeze. En in Efeze heeft Paulus, als je kan lezen in het boek van Handelingen, daar hebben ze van allerlei zaken meegemaakt. Daar werden ze vervolgd, daar zijn ze met stenen bekogeld, daar zijn ze uitgemaakt. Er is een hele oproer geweest in Efeze. Dus ik neem aan dat het niet makkelijk was geweest voor Timotheus in het begin. Maar Paulus geeft hem een paar tips. Hè? Eerst en vooral zegt hem, je hebt Gods geest. Ja, Gods geest wil zeggen dat er een kracht in u is die groter is dan wat de wereld u kan aandoen. Ja. Het is een geest van kracht, het is ook een geest van liefde, een geest van bezonnenheid. In het Engels is dat sound mind. Ja? Dus laat u niet, als iemand u vervolgt omwille van het evangelie, laat u dan niet zo angstig maken dat je je verstand verliest, want er is iets groter dat ons staat te wachten. Zelfs de dood kan ons niet doen stoppen. Dat is wat hij heeft gezegd, hè, in vers 10. Jezus Christus, die de dood heeft vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen oplichten door het evangelie. Dus hij zegt hier, hey, focus je op wat juist. Ik weet dat er mensen zijn die tegenkomen, dat er van allerlei dingen kunnen gebeuren wanneer dat je zegt dat je christen bent. En dat je, maar je mag je niet schamen voor het evangelie, want het evangelie heeft de kracht wanneer dat het verkondigd wordt, amen, dat groter is dan wat mensen je kunnen aandoen. En hij zegt zelfs in vers 8, deel in het lijden voor het evangelie met de kracht die God je geeft. Amen. Wanneer is de laatste keer dat je daar een predikant hebt horen prediken van een pulpit? Amen. Meestal gaat het om zegeningen en blessings en we bidden voor... voor het nieuwe jaar, je hebt het waarschijnlijk ook gehoord op de nieuwsberichten en de honderden WhatsAppjes. Ik weet niet veel hoeveel dat jullie er hebben gekregen. Tip het maar in de chat hoeveel dat je er hebt gekregen. Van mensen in de wereld die u allemaal alle wensen, alle zegeningen, alle... Ja, wat wensen ze allemaal? Meestal goede gezondheid, vrede. Ik heb het er juist nog gezien op nieuws dat mensen... Ja, allemaal... Alsof zij iets kunnen veranderen in hun toekomst. Alsof zij met deze wens dat ze doen ook maar iets kunnen bijdragen in hun uitkomst van het leven van andere mensen. Door het simpelweg te wensen. Ja, we willen dat er allemaal vrede is, maar die gaat er niet komen, die vrede, door de mens. De mens is egoïstisch. De mens zonder Jezus is egoïstisch. Zelfs mensen met Jezus zijn egoïstisch. Laat staan dat er ook maar iemand iets minder comfort gaat hebben, zodat iemand anders het beter gaat hebben. We willen allemaal dat iedereen het goed heeft, maar er is niemand die de eerste stap gaat zetten om te zeggen, oké, maar dan wil ik het wel minder hebben, dan kan iemand anders het beter hebben. Zo werkt de wereld niet. Ze zijn allemaal zelfzuchtig en iedereen beschermt zijn en zijn gezin en zijn kinderen. En als anderen daarvoor moeten lijden, laat het zo zijn. Ik wil ze wel wensen, hè? Vrede en gezondheid en geluk en al die zaken. Maar broeders en zusters, amen. Het enigste. Halleluja. Wat wij kunnen doen als christen is bidden dat Gods wil, Gods evangelie mogen openbaard worden in de levens van deze mensen. Soms kunnen wij als christen ook al die wereldse mentaliteit in de kerk brengen en we bidden voor zegeningen. We noemen het niet, we wensen het niet, maar we bidden voor zegeningen en geluk en voorspoedigheid, rijkdommen en successen. En ik begrijp wel wat we willen zeggen, maar pas op, wanneer prediken we wat Paulus predikt? Dat hij bidt dat je mag delen in het lijden voor het evangelie met de kracht die God je geeft. Jezus, dat is niemand, dat staat op niemand zijn gebedslijst. Amen. Dat staat er op niemand zijn gebedslijst. Maar voor Timotheus was het een realiteit. Amen. Hij heeft zelfs gezegd in vers 9, hij heeft ons gered en ons geroepen tot deze heilige taak. Amen. Halleluja. Ik denk dat het in de brief aan de Korintiërs is dat Paulus zegt dat we doorheen vele vervolging moeten we het koninkrijk van God binnengaan. Of zien we het koninkrijk van God. Ik ben er waarschijnlijk verkeerd in. Through much persecution. Kan iemand een keer opzoeken? Emmanuel, als je even wilt googlen. Nu, we moeten geen martelaarsmentaliteit hebben. Je mag genieten van het leven sowieso. Maar het koninkrijk van God betekent niet dat alles rooskleurig maneschijn gaat zijn. Nee, je gaat tegenstand krijgen. Amen. Je gaat tegenstand krijgen. Maar daarom dat we bidden, Vader, u heeft ons geen geest van lafhartigheid gegeven, een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Amen. Want met de kracht van God kunnen we elke situatie aan. In Jezus' naam. Goed, volgende gebedspunt, anders kan ik er niet geraken. Puntje 3. Bid dat je Gods stem hoort en gehoorzaamt. Hem aanbid in geest en in waarheid met lof en dankbetuiging. Dus ja, als je denkt aan geest en waarheid, dan denken we aan Johannes hoofdstuk 4, vers 24, waarin de Heer zegt, God is geest, dus wie hem aanbidt moet dat doen in geest en in waarheid. Ook weer niet vanuit een traditie. Het gaat allemaal over relatie. Het gaat over relatie. Amen. Aanbid hem in geest en in waarheid. Met lof en dankbetuiging. Psalm 104. Kom zijn poorten binnen met een loflied. Hef in zijn voorhoven een lofzang aan. Breng hem hulde en prijs zijn naam. Amen. Is het 2 Korinthe 4, 9? Broeder, ik denk het inderdaad was inderdaad Korinthe. Amen. Dank je wel. 4, 9. Ik zal eens even kijken. Ja, nee, toch niet. Dat is hem niet. Oké, maakt niet uit. Volgende puntje. Dank God. Puntje 4. Dank God voor zijn onmetelijke liefde en genade getoond aan het kruis. Een van mijn favoriete verzen die daarover spreekt. Romeinen hoofdstuk 5. Vers 5 tot en met 9. Het zegt, deze hoop, het is Paulus die spreekt, deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Oké. Er waren, en er zijn stemmen die soms Gods liefde voor jou in vraag stellen, En mensen die tegen je zeggen, je moet hopen op Gods liefde, je moet hopen op Gods genade. En mensen kijken dan naar hun situatie en ze zien van, ja, maar mijn situatie is nog altijd dezelfde. Ja? Mijn situatie is niet verbeterd. Hoe kan dat als God mij lief heeft? Hoe komt het dat mijn situatie nog dezelfde is? Hoe komt het dat ik geen uitkomst heb? Hoe komt het dat ik nog steeds in diezelfde miserie zit? Uw situatie bepaalt niet de liefde van God. De liefde van God is bepaald door de Heilige Geest die u gegeven is. Want dat is mogelijk geworden door het kruis. En daarom zegt Paulus, de hoop zal niet worden beschaamd. De hoop die je hebt, dat God je lief hebt, zal niet worden beschaamd, Omdat het reeds een done deal is, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Dan zegt hij, toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Toen we nog schuldig waren, heeft Christus reeds de beslissing genomen om te sterven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Dat is waar. Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. Amen. Nou, ik hoop dat je deze verse aan het opschrijven bent. Ik hoop dat je je papiertje erbij hebt en dat je aanvult. want deze vers, daar kan je op blijven. Daar kan je heel de hele dag op mediteren. Amen. Je kan een gebedspuntje meepakken, je kan die vers meepakken. Op weg naar het werk, op weg naar school. En je kan die de hele dag op deze ene vers, op deze één gebedspuntje, kan je erop rumineren. Herkauwen, noemen ze dat. Amen. Vijfde puntje. Bid om zelfbeheersing over je woorden, zodat ze voortkomen uit een vernieuwd hart. Een vernieuwd hart is hetgeen dat de relatie met Jezus ons doet laat beseffen. Ik heb een nieuw hart. En zoals hij heeft gezegd in Lucas, hoofdstuk 6, waar het hart van vol is, daar loopt de mond van over. Amen. Dus bid dat God uw tong leert beheersen. En je kan heel goed, het is een vrucht van de Heilige Geest, nietwaar? Het is iets dat de Heilige Geest produceert in u. Ja, christenen die zeggen dat ze christen zijn, maar nog altijd vloeken en zweren en kussen en scheldwoorden zeggen en anderen denigreren en uitmaken voor het rot van straat. En je zegt dat je christen bent. Zeg dat niet. Zeg dat niet. En dat is pas merkbaar wanneer dat je in een moeilijke situatie komt. Hè, wanneer dat de spanning hoog wordt. Wat komt er dan uit je? Wat komt er dan uit je hart? Is je hart vernieuwd door het evangelie en door je relatie met de Heer? Is het vernieuwd en komen er vervloekingen uit en verwensingen? Of is het zoals Jezus, Heer, wanneer hij zei, Vader vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen. You cannot kill a dead man. A dead man does not take offense. Dat is een van een paar regels die een predikant die mij altijd zijn bijgebleven en die ik altijd voor ogen hou. Als jij beseft dat je bent gestorven met Jezus, en wanneer je bent beginnen geloven en je bent gedoopt, dan ben je begraven met Jezus. Dan heb je je oude leven achtergelaten. Dan is je oude zelf dood. Dan is die gestorven. Ben je gekruisigd met Christus, niet waar? En dan door de Heilige Geest ben je opgestaan als een nieuw mens. Met een nieuw hart. Nieuw geest. Dus, als iemand mij pijn doet, als iemand mij kwetst en ik voel, je voelt je lastig, je neemt aanstoot. Denk dan, je kunt een dode man niet doden, want die is reeds dood. Ja, en een dode man neemt geen aanstoot, want die is dood. Laat hem dood blijven, in het graf liggen. Die heeft geen gevoelens meer. Die is dood. Ik heb nieuwe gevoelens gekregen. Ik heb nieuwe zenuwen gekregen. Ik heb een nieuw hart gekregen. Halleluja. Het oude is voorbij. Amen. Snap je wat ik wil zeggen? Dat is wat Paulus zegt in Romeinen 6. Zie jezelf als dood en levend in Christus. Zie jezelf als dood. Maar het is het zien. En dat is niet altijd wat we wat we zien of beseffen. Daarmee dat vele kerken zijn bezig met gedragsveranderingen, door gewoon het gedrag te veranderen, maar niet het hart. Je moet je identiteit veranderen, je moet weten dat je dood bent in Christus, dat je oud is voorbij en dat er nu een nieuwe... Snap je? Want als je alleen maar gedraging verandert, als je alleen maar zegt stop met dit te doen en doe nu dit, maar je weet eigenlijk niet waarom dat je het doet, vroeg of laat, ga je toch een uitweggetje vinden, vroeg of laat, ga je toch tussen de regels door gaan proberen de zaken te doen. Snap je wat ik wil zeggen? Je gaat een loophole vinden in de regeltjes die de mensen u hebben opgelegd en... Maar we spreken vanuit een relatie. Niet van regeltjes. Ook al is dat voor kinderen in de Heer soms wel goed om aan te leren. Maar daarna moeten ze overgaan naar weten wie dat ze zijn. Hè? Ze groeien op. Een kind zoekt ook altijd zijn ideeën. Tieners zijn constant op zoek naar hun identiteit. En een tiener en een kind moet je als kind opvoeden, inderdaad, van dit en dat mag niet. Je moet het zo en zo doen. En als je een goede ouder bent, dan leer je ze ook waarom dat ze dat niet mogen doen. En het why behind it, hè, het waarom er allemaal achter. Amen. Maar op een bepaald ogenblik moet ze het zelf gaan ontdekken wie dat ze zijn. Amen. En de wereld maakt er zo'n groot issue van. Hè? Dat is zo'n groot topic de laatste decennia. Hè? Find out who you are. Vind de ware zelf in jou. Dat wordt zo in social media naar voren gebracht. Het draait precies of heel de wereld draait om jou. En jij bent je ware ik. En hoe je ook bent, vind wie je bent en wees er trots op. En iedereen moet aanvaarden wie jij bent. En... Klinkt allemaal zo goed, maar het is allemaal nieuw. Vroeger, en ik ben de oude onder ons, er was geen sprake over probeer te vinden wie je bent. Wees gewoon een goede burger in de samenleving. Doe je best om de samenleving naar voren te brengen. Wie dat jij bent, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Nu, God wil dat je beseft wie je bent in Hem. Amen. Niet voor wat de wereld denkt dat je bent. Niet voor het applaus van andere tieners en de goedkeuring van andere tieners. Uw zelfbeeld moet gericht zijn, moet gevoed worden door het beeld van Jezus Christus. Amen. Zijn liefde voor u bepaalt wie jij bent. Je bent aanvaard, je bent goed, je bent groots in zijn gezicht, je bent vergeven, je bent heilig. Halleluja. En al die zaken die we vinden in het Nieuwe Testament. Amen. Dat is onze identiteit. Maar goed, ik ben weer aan het uitweiden. Ja, dat is het zesde punt. Dus, hè. Vraag God om een diepere openbaring van wie je bent in Christus en om Hem beter te leren kennen. Het is trouwens ook een gebed van Paulus. Paulus bidt, mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u Hem zult kennen. Amen. Amen. Kan iemand zeggen van, geef mij een inzicht, Heer? Openbaring. Amen. Geef mij een openbaring in wat geopenbaard is. Zodat jij Hem zult leren kennen. Oh, het zit Hem allemaal in Hem. Leren kennen, nietwaar? Het zit Hem allemaal. Is dat niet wat Jezus zei in Johannes 17? Ook een van mijn favoriete versen. Vers 3. Het eeuwige leven, dat is dat zij u kennen, de enige ware God en Hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Amen. Eeuwig leven. we linken eeuwig leven meestal naar een set van regeltjes die we moeten gehoorzamen om in de hemel te geraken. We linken meestal eeuwig leven, hè, aan een daad. Het zij bekering, het zij doopsel, het zij iets doen voor het koninkrijk. Maar de basic is hem kennen. Amen. En hetgeen dat geopenbaard is, en dat is doorheen Jezus Christus. Dat is doorheen die relatie. Snap je wat ik wil zeggen? Hem leren kennen betekent dat je jezelf leert kennen. En als je jezelf leert kennen, dan ga je anders gedragen ten opzichte van andere mensen. Dan ga je niet meer gedragen voor de goedkeuring van mensen. Dan ga je geen people pleaser meer zijn. Dan ga je niet meer zaken doen waarna dat je spijt hebt dat je gedaan hebt voor iemand anders zijn goedkeuring of applaus of liefde te verkrijgen, terwijl dat het begint bij die relatie met Jezus, niet waar? Halleluja. Goed, laatste punt. Bid dat Gods geest je gebeden leidt, zodat zijn koninkrijk zichtbaar wordt op aarde. Ik zeg, het is een gebedspuntje voor elke dag. Ja? Elke dag kan je een van die zaken nemen. En je kan daarop kauwen. En dat laatste punt vraag je: Vader, leid mijn gebeden. Leid mijn gebeden. Amen. Want ik wil niet zomaar bidden en vruchteloos bidden. Ik wil uw koninkrijk zichtbaar worden op aarde. Hè? Jezus heeft ons leren bidden. U wil geschieden. Ja? Uw rijk komen. U wil geschieden. Op aarde als in de hemel. Laat uw rijk komen. Ja, we weten niet altijd waarvoor we moeten bidden. Daarom dat we Gods geest nodig hebben om onze gebeden te leiden. Amen. Want als ik van mezelf ga beginnen te bidden, dan ga ik altijd denken aan mijn eigen problemen. Ik ga denken aan hetgeen dat in de weg zit. Ik ga denken aan problemen en oplossingen. En ik wil dat Gods oplost. Dus ik ga God smeken voor dit en dat en dat. Maar is dat hoe God wil dat we bidden? Amen. En inderdaad, moeder, de moordenaar aan het kruis wist wie Jezus was. Heel goed, inderdaad. En die heeft vergeving gekregen. En de belofte dat hij bij hem zou zijn in het koninkrijk. Amen. Maar dus, om terug te gaan. Paulus zegt in Romeinen 8, 26. Hij zegt, de geest helpt ons in onze zwakheid. We weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God die ons doorgrondt, weet wat de geest wil zeggen. Hij weet dat de geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. Als je niet meer weet wat bidden, want we weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, betrek de Heilige Geest in je. Dat kan soms zijn dat je in tongen begint te bidden. Dat kan soms zijn dat je ineens een gedachte krijgt in je voor iemand dat je moet bidden. Bepaalde schriftversie ineens in je opduikt, dat je kan beginnen te bidden. Paulus zegt ook in Efeze, hoofdstuk 6, vers 18, nadat hij heeft gezegd om het wapenuitrusting aan te trekken, en het zwaard en het schild en de helm en zo verder. Hij zegt, laat u bij het bidden leiden door de geest iedere keer dat u bidt. Blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Amen. En dus dat laatste puntje, bid dat Gods geest je gebeden leidt, amen, is met de bedoeling dat we niet zomaar vanuit onszelf bidden, maar dat je vraagt aan de Heer: Heer, leid me. Heer, leid me. Halleluja. Geef me vandaag, doorheen de dag, indrukken, mensen die ik tegenkom, waarvoor ik kan bidden in Jezus' naam. Amen. Laat het niet zomaar een aframmeling zijn van bepaalde gebedspuntjes en personen die hulp nodig hebben. Oh God, en bid voor, ik bid voor dit. En God, ik bid voor die. En God, ik bid voor dat. Hè. En voilà, we kunnen onze dag beginnen, want ik heb mijn religieuze taak gedaan. Nee, bid, Vader, laat me deze dag geleid worden in mijn gebeden en in mijn tijd dat ik aan u spendeer, Heer. Dat als er iemand tot mij spreekt, Heer, als iemand in mijn gedachten komt, Heer, dat ik dan direct deze persoon aan u kan geven, Vader. En zo van die dings. Amen. Dus maak het real. En je zult versteld staan dat God inderdaad deuren gaat openen die je voorheen niet dacht dat God kon openen. Amen. Halleluja. Zo gaat God bijvoorbeeld, zoals ik heb gehoord van Emmanuel vorige vrijdag, dat hij iemand tegenkwam op, wat was het, Emmanuel, de bus of de tram? Vertel eens, hoe ben je die conversatie gestart met die dame? Als je kan praten. Om de trein. Amen. Ik ben er zeker van, je hebt gebeden voor een open deur of je bent gewoon...
Hallo?
Ja, zeg het maar.
Ja, ik was in de trein onderweg vanuit werk. En er was een vrouw die vroeg of dit de juiste trein was. Ik had geen idee. En ze kwam tegenover mij zitten. En ze deed small talk en vroeg, ja, volgens mij hoe het ging. En ik zag dat als een deur om het evangelie te delen.
Wacht. En iemand vraagt aan u, een wildvreemde, hoe dat met u is.
Ja.
Ja, dat is raar.
Ja, inderdaad. Het was een hele speciale...
Maar dat is inderdaad een open deur. Sorry, ga maar verder.
Ja, dus ja, ze vroeg als eerst de trein, of het de juiste trein was, want ze woont in Essen, in Duitsland. En ze kon deze trein absoluut niet missen. Toen vroeg ik of ze van Jezus had gehoord of ze gelovig was. En ze was gelovig, maar ze had een misschien een slechte ervaring met kerken zelf. En de Heer gebruikte dat moment om tegen haar te spreken en haar hart te openen naar het waarlijke evangelie.
Amen. Amen. Prijs. Wat was haar naam?
Haar naam, ik heb het echt genoteerd.
Naam.
Kayla, volgens mij.
Kayla, ja. Amen.
Kalia. Ja.
Ah, oké. Okay. Wel, prijs de Heer. Amen. God heeft u geleid, hè?
Prijs de Heer, amen.
Amen. En dus, ja, je hebt de opportunity, de gelegenheid genomen. Amen. Want we kunnen natuurlijk minding our own business en negeren. Hè? Maar als je 's morgens bidt van Vader, leid mij in mijn gebeden. En er zit er dan iemand voor je en die vraagt inderdaad hoe het met je gaat. En je begint de conversatie inderdaad. Dank de Heer. Laten we voor haar bidden in Jezus' naam. Vader, ik dank u voor de persoon dat u bent, dat je Emmanuel is tegengekomen. Bid Jezus dat we geen geest van lafhartigheid mogen hebben en schaamte voor het evangelie. Schaamte, Heer Jezus, is niet iets dat in het hart van een opnieuw geboren christenen kan zitten, Heer. Halleluja, want u was onbeschaamd, Heer, aan het kruis. Onbeschaamd voor ons, Heer. U schaamde niet voor onze zonde, Heer. Halleluja. Maar u koos ervoor om deze zonde aan het kruis te nagelen. Dus, Heer, laten wij ook niet beschaamd zijn naar anderen toe. Om dit evangelie, goede nieuws van bevrijding en verlossing en herstel te kunnen prediken. Heer, leid onze gebeden deze week, Heer. Bid Jezus voor al de mensen die luisteren, Heer. Dat we deze week het thema persoonlijke toewijding en relatie met God een nieuwe dimensie mag krijgen. Heren, dat we de gebedspuntjes die we nu hebben bestudeerd, heren, en de versen die ermee gepaard gaan, heren, dat we daarop kunnen kouwen de komende dagen, zodat we het koninkrijk van God kunnen zien groeien in Jezus' naam. Amen. Halleluja.
Amen.
Zegen, broeders en zusters. En ik zie jullie, als je kan, vrijdag om 8:00. Gebed.
God zegen.
God zegen. Rebecca, denk ik dat dat was. Tot de
God
volgende.
zegen.
Dag Cornelia, dag.
En tot vrijdag.
Tot dan.
God zegen van Lea en Nick.
Oh, dag, dag Lea.
Dag.
Doei.
Dag.